Naar psalm 44 gaan wij vanavond. O God, wij hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. En je denkt meteen, hebben jullie nou geen Bijbel? Zouden we kunnen zeggen, we hebben het in uw woord gelezen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat wij geneigd zijn om redenen die mij volkomen ontgaan, om dingen slechts voor waar te houden als ze ooit een keer zijn opgeschreven. U weet, je hebt geschiedenis, dat weet ik, geschiedenis, hè, dat gaat over wat er geschied is. Je hebt ook historie, en historie is niet dat wat er geschied is, maar dat wat er opgeschreven is. Zodat het vermoedelijk alweer voor een groot deel gelogen is, maar ja, het is, zo gaat dat, hè, ook in de geschiedschrijving. Maar historie is officieel dat wat opgeschreven is. Hadden ze me vroeger eerder moeten vertellen, had ik tenminste begrepen wat ze bedoelen met prehistorie. Want het is wel geschiedenis, maar geen historie. Het schijnt gebeurd te zijn, wat, dat hebben we het nou maar niet over, hè. Maar er schijnt iets gebeurd te zijn en dat heeft men niet opgeschreven. Dat heet dan prehistorie. Maar de uittocht uit Egypte is historisch. Wij denken, hebben wij geleerd, ik weet niet hoe dat komt, dat iets pas waar is als het opgeschreven is, want dan is het historisch verantwoord. En als het niet is opgeschreven, dat wil zeggen als er geen oude historische bronnen voor zijn, geen boeken, geen geschriften, geen inscripties of zo, dan noemen wij het legenden. Maar dat is helemaal een raar ding, legenden. Ik heb dat ooit eens opgezocht in het woordenboek jaren geleden. En er stonden er 5, 6 verschillende betekenissen bij. En zodat we nooit weten waar we het over hebben nu. Want onder legende valt ook dat wat men volkomen verzonnen heeft. En onder legende valt ook dat wat hoogstwaarschijnlijk wel degelijk gebeurd is, maar waarvan we geen historisch verslag hebben. En dat ligt dus heel wijd uit elkaar. Ik heb trouwens ook geleerd dat een legende is iets wat je in een kaartenbak hebt zitten. Wij eisen tegenwoordig dat het opgeschreven moet zijn. En als het niet opgeschreven is, zeggen we, het is historisch onbetrouwbaar. Dat is waar, want het is niet opgeschreven. Maar of het geschiedkundig dan ook onbetrouwbaar is, dat is nog maar een ander ding. En het geeft mij de gelegenheid er eens op te wijzen dat enige honderden jaren geleden maalde men niet om wat er opgeschreven stond, want men vond iedereen kan wat opschrijven tegenwoordig. Bovendien, sinds enige eeuwen kan iedereen ook wat laten drukken. En in onze dagen kan elke... Iedereen kan iets op internet zetten voor de hele wereld. Van oudsher namelijk trok men er zich niks van aan wat er opgeschreven was. Men moest het hebben van mondelinge overlevering, en die werd hoger gewaardeerd dan wat er opgeschreven stond. Al was maar omdat je dan ook weet van wie je het hebt en wie het doorvertelt. Waar het over gaat is namelijk over dat dingen mondeling worden doorverteld, en ook naar Bijbelse maatstaven is dat belangrijker dan wat geschreven is. U vindt dat misschien vreemd, omdat wij een Bijbel hebben immers. En het is geschreven. Maar ik moet er ook bij zeggen dat het is opgeschreven omdat God nou eenmaal zich in onze tijd zou verbergen. En daarom hebben wij deze geïnspireerde Bijbelboeken gekregen die niet veranderen, als goed is niet tenminste, in de loop der tijd. Want het woord van God is nou eenmaal onveranderlijk. En God heeft zijn licht en waarheid nedergezonden en heeft dat inderdaad vastgelegd in een boek, zodat er niet meer gesproken hoeft te worden. We zijn niet meer van menselijke overlevering afhankelijk, maar we hebben het zwart op wit. Dat is zo. Maar neem niet weg dat van oudsher, ook naar Bijbelse maatstaven, de dingen gesproken moeten worden. Er staat toch niet, ga naar huis, ga zitten in je kantoor en schrijf een boek. Dat zegt God niet tot de profeet. Hij zegt, ga heen en zeg tot dit volk. Er moet gesproken worden. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen. Dat wil zeggen, ze gaan erop uit en ze gaan ergens wat vertellen. Nog afgezien van dat lippen en monden genoemd worden, ook in dat verband. Het woord God zou gesproken moeten worden. Hè? Bovendien, over Israël staat in Romeinen 10... dat men de Heer zal aanroepen, maar hoe zal men aanroepen in wie men niet geloofd heeft? En hoe zal men geloven als men niet gehoord heeft? En hoe zal men horen zonder die hun predikt? En niet zonder die hun een boek schrijft of een brief schrijft of iets dergelijks. Woord per definitie is ontastbaar en onzichtbaar. En het zou dus gesproken moeten worden. Woord maakt deel uit van de geestelijke dingen. Dat er een methode bestaat om die geestelijke dingen hard te maken, dat wil zeggen ze in de materie uit te drukken, dat heeft zo zijn voordelen. Maar oorspronkelijk en fundamenteel ligt dat anders. Het gaat om dat woord gesproken zou moeten worden. En hier ook, wij hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. Niet alleen dat. Het was ook de bedoeling dat het zo zou gebeuren. Dat lezen wij namelijk in het Oude Testament daarover. Over een mondelinge traditie. Afgelopen zaterdag heb ik daar ook een beetje over gesproken. Want zelfs tot in onze dagen bestaat dat. Een traditie. Ook in het christendom van vandaag. Na Bijbelse maatstaven gebeurt dat. Hè? Paulus schrijft aan Timotheus. En zeg niet, wees zuinig op die brieven, bewaar hem goed, want hij moet bewaard worden voor de toekomende generaties. Maar hij zegt, hetgeen gij van mij gehoord hebt, niet wat ik u geschreven heb, hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En daar vind je dus wel degelijk een mondelinge traditie. Niet alleen mondeling, het betreft ook wijze van doen, wijze van leven, van gelovigen. Maar het is inderdaad traditie en het gaat min of meer naast het geschreven woord om. Het blijft altijd gevaarlijk. En als iemand zegt, maar de Bijbel vind ik een gevaarlijk boek, dan zeg ik, dat is ook zo. Het is de moord voor je oude mens. Hè? Het is een zwaard dat niet alleen is, snijdt zelfs aan twee kanten. Dus hoe je dat ding ook hanteert, blijft link. Ik kan er niet mee zitten. En ik weet ook dat in het Jodendom, daar heeft men natuurlijk de Oud-Testamentische Bijbelboeken, de zogenaamde Tanach. Maar daarnaast heeft men de Talmud, waarvan grote delen beschouwd worden als minstens zo gezaghebbend, zo niet in de praktijk meer gezaghebbend, dan de Tanach, dan de Bijbel zelf dus. Dat is gevaarlijk, ja. Want in die Talmud zijn mondelinge tradities vastgelegd, hè? Dat weet u. Hè? Althans, dat is wat men ons vertelt. En dat zal ook wel, grotendeels. Men moet dat niet boven het geschreven woord stellen natuurlijk, dat God ons heeft nagelaten. Maar men zou belang hebben hechten aan deze mondelinge traditie, in elk geval in Israël. En ook onder het Nederlands bestaat die mondelinge traditie. Ja, ik word nou weer in verzeild, maar goed. Hè? Ik had het laatste gesprekje met iemand die noemde zich Lucas. En die kreeg iemand aan de deur, die heet ook Lucas van zijn achternaam. En die zei, kom binnen, dan zullen we het erover hebben waar onze familie vandaan komt. En dat staat niet opgeschreven waar die familie vandaan komt. Maar het is mondeling overgeleverd. En dan vertellen ze nog, onze familie komt van de Krim. En ik heb benaderd en zie nog een familie die precies hetzelfde beweert. Wij komen van de Krim. Uit de familietraditie. U weet waar de Krim ligt, hè? Ja, is een veenkolonie. Ja, hoor. Ja. Dan heb u het niet helemaal begrepen. Er is een veenkolonie die heet de Krim, maar daar kom je niet vandaan, daar ging je naartoe. En die kwam je er nooit meer uit. Dat was het eigenlijk. Hè? De Krim. Schiereiland in de Zwarte Zee. Daar komen we vandaan. Dat is ook zo. Alleen ik vind het vermakelijk dat mensen binnen hun eigen familie dat weten. Kunnen ze dat bewijzen? Nee. Maar je mag toch minstens aannemen dat in de familietraditie dat toch redelijk betrouwbaar is. En bovendien, hoe verzin je zoiets? Dat je als Nederlander afkomstig bent uit de Oekraïne, zou ik maar zeggen. Hè? En nog verder terug. Maar bedoel het maar als voorbeeld, hè. Binnen een bepaald milieu zijn die tradities inderdaad sterk. Worden ze bewaard en ze worden van generatie op generatie doorverteld. Ik zei, dat was ook de bedoeling trouwens, wat Israël betreft. Want dat lees je meteen ook al in Exodus, hè. In Exodus 10, waar eerst staat in vers 1 dat de Heer zegt tot Mozes... Exodus 10 vers 1, ga in tot Farao... Want ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart zijner knechten, opdat ik deze mijn tekenen in het midden van hen zette. Die gaat tekenen geven, op zijn minst zodanige tekenen, dat men de eeuwen door die zal herhalen. Dat wil zeggen dat men de eeuwen door daarover zou spreken. En dat zegt dus het volgende vers. En opdat gij voor de oren uw kinderen en uw kindskinderen moogt vertellen wat ik in Egypte uitgericht heb en mijn tekenen die ik onder hen gesteld heb, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. De bedoeling is dat doorverteld zal worden wat de Heer gedaan heeft om dit volk te verlossen. En daarna sla ik even om naar hoofdstuk 12. Exodus 12, vers 26. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen... wat hebt gij daarvoor een dienst? Want ze moesten dat jaarlijks herhalen. Hè? Dat feest van Paas gaat dan wel ongezuurde broden. En voorafgaand daaraan het slachten en eten van een paaslam. En als de kinderen zouden vragen, wat is dat voor een dienst? Zo zult gij zeggen... Dit is voor de Heer een paasoffer die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich en de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heer Mozes en Aaron geboden had, al zo deden zij. En de bedoeling is dus dat die paasviering elk jaar de aanleiding zou zijn tot het vertellen van hoe het zo gekomen is. Een terugverwijzing dus naar de gebeurtenissen rond de uittocht van Egypte. En als je dan in Psalm 44 dat leest, dan weet je waar het over gaat, hè? Wat was er doorverteld, wat moest er doorverteld worden, deze grote dingen van de verlossing van Israël uit Egypte. Je vindt het trouwens ook in Psalm 78 nog aangehaald. In vers 1 staat al, neigt uw lieder oor tot de redenen mijns monds. Nee, mijn leer, ter oren. Neigt uw lieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten. Let op, verborgenheden. Dingen die in eerste instantie bedekt zijn of lijken. Die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaders ons verteld hebben. De dingen die onze vaders ons verteld hebben. Kennelijk, in het verband van de psalm blijkt dat, was men die dingen toch kwijtgeraakt. En was het toch niet al te veel verteld, maar het zou opnieuw gebeuren. En wat Israël betreft, wat daarachter ligt, is die verlossing van Israël ooit uit Egypte. Dat zou doorverteld worden als herinnering bovendien aan die God die in de hemel woont en die wellicht enige tijd niks van zich laat horen, maar die wonderen zou doen en ook beloofd heeft dat te zullen doen. En dat is bepalend voor de hele geschiedenis van Israël, maar ze waren tamelijk vergeetachtig en niet geneigd om hun oren tot de Heer te neigen en naar hem te horen. Bovendien waren ze geneigd er doorheen te spreken, dan wel tegen te spreken. Hè? Terug naar Psalm 44, vers 2. O God, wij hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. En zo hoort het ook. Gij hebt een werk gewerkt in hun dagen, in de dagen van ouds. Mogen dan lang geleden zijn, maar het is niet alleen geschiedenis, het is ook historie. Het is gebeurd en het is opgeschreven, gedetailleerd. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven. Dat is dat land dat Israël erfelijk zou bezitten. Dat heet dan de bezitting. Synoniem met erfdeel trouwens. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hen lieden geplant. En die hen lieden, dat slaat uiteraard op onze vaders, uit vers 2. de heidenen verdreven, maar die vaders, onze vaders, hebt gij geplant. Gij hebt, en er staat het natuurlijk nog een keer, die voel je hangen, hè. Gij hebt de volken geplaagd, henlieden daarentegen hebt gij doen voortschieten. En u weet hoe dat werkt met twee parallele zinnen. Je zet ze onder elkaar, streep eronder optellen. En dan krijg je dus de heidenen, namelijk de volken, zijn verdreven geworden. Maar hen lieden, dat slaat op die oude generatie van Israël, de vaderen, hebt gij geplant, dan wel doen voortschieten. Ik zeg dat met opzet even, want ik weet niet welke vertaling u bij de hand hebt. Want wat vertaald is met doen voortschieten wordt nogal eens negatief uitgelegd, dan wel alsnog van toepassing gebracht op de heidenen die uit het land zouden verdreven zijn, maar dan ben je de betekenis van de uitdrukking kwijt. Want planten en voortschieten ligt in elkaars verlengde. Bij planten denk je aan wat je denkt dat je aan moet denken, zal ik maar zeggen, aan één boom uiteraard. Een wijnstok, een ceder kan ook nog. Want die worden nogal eens genoemd in de loop van de Oud-Testamentische geschiedenis als beelden van Israël, inclusief het woord planten, dan van de ceder indirect, ja. Van de wijnstok zelf staat het zelfs letterlijk. Israël was een wijnstok geplant van Gods wegen, dat wil zeggen heeft een vaste plaats gekregen in de bezitting, in het land. En het idee is dat daarna die takken zich verspreiden, breed uit. En in dit geval staat daarvoor het woord voortschieten in de Statenvertaling. Ik vind dat het leuk, zo'n woord, want je moet toch een paar keer nadenken voordat je weet wat het betekent. En dat is goed. Ja, wat het betekent, voortschieten, shalach, het wordt standaard vertaald met zenden. Desnoods uitzenden als moet. Maar ja, je vindt het in vele verschillende toepassingen. En dus heeft men er soms van gemaakt dat God de heidenen het land heeft uitgezonden. Maar dat is niet wat er staat. God heeft hen lieden, die vaderen, doen uitschieten als een boom, waarvan de takken zich uitspreiden. Het is een redelijk bekend Bijbels beeld. En dat ik wat aarzel komt gewoon omdat ik wel schriftplaatsen weet waar die woorden gebruikt worden voor Israël. Maar dat zijn omstreden schriftplaatsen. Dus dat maakt het wat lastig voor mij om ze aan te halen. Maar ik kan in ieder geval aanhalen Psalm 80. Hoewel, nou ja, dat gaan we doen. Het is, ja, nou ja. Psalm 80, vooruit. Daar vind je in elk geval dat beeld van die wijnstok. In Psalm 80 vers 9. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven. U ziet, het gaat over precies hetzelfde, hè? Gij hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. En dezelfde slaat niet op de heidenen, maar op de wijnstok. Ze hebben de wijnstok uit Egypte overgebracht naar Canaan, om zo te zeggen. Gij hebt de heidenen verdreven uit Canaan en gij hebt die wijnstok geplant. En zoals gezegd, ook op andere plaatsen vinden we de wijnstok uitdrukkelijk als beeld van Israël. Vers 10, gij hebt voor hem bereid, nou ja, die plaats inderdaad, ja. En gij hebt zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft, zodat die wijnstok het land vervuld heeft. Dat wil zeggen, het was één wijnstok, die stond ergens in het land bij wijze van spreken, maar van daaruit heeft hij zich in het hele land, om zo te zeggen, uitgebreid, vervuld. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen gas. Vandaar dat ik zei, indirect staat er ook planten in verband met de cederbomen, maar niet direct, het staat direct in verband met de wijnstok en de ceders. Daar wordt het ook mee vergeleken. Hij schoot zijn ranken uit, kijk, en daar heb je hem, vers 12. Uitschieten, voortschieten, of gewoon uitzenden, shalach. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. En dat zijn aanduidingen van waar de grenzen van Israël lagen enzovoorts. Maar ja, de volgende versen die komen aardig overeen met de strekking van Psalm 44. Want in de volgende versen wordt erover gesproken dat het toch een beetje slecht gegaan is met dat volk. Dat de muren zijn doorgebroken en dat allen die de weg voorbij gaan hem plukken. En het wildgedierte des velds en wat het allemaal maar was. Maar het ging slecht met deze wijnstok, vers 15. In Jesaja 5 vind je ook zo'n verhaal, hè? Over Israël was een wijnstok, maar het bracht alleen stinkende vruchten voort of zoiets. En daarom werd de muur afgebroken eromheen en overgegeven ter afwijding. Dat is precies ditzelfde beeld. Er zit echter een probleem aan vast, en dat is mijn aarzeling dus. Want het gaat over wie? Ja, over Israël, ja, dat is, ja, dat kan niet ontkend worden. Dat wil ik ook niet. Maar je moet wel lezen wat er staat. Hè. De naam Israël staat er wel. Maar dan heet het vers 2. O herder Israëls. Herder van Israël. Dat is niet Israël dus. Hè. O herder Israëls. Neemt er oren. Die Jozef als schapen leidt. Die tussen de cherubim zit, verschijnt blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse. En Efraïm is een zoon van Jozef. En Manasse is ook een zoon van Jozef. En als ze twee zijn, dan worden ze het gewoonlijk niet eens over de volgorde. Dan wel de rangorde. Ik heb het over Jacob en Esau en over Ismaël en Isaac en over Manasse en Efraïm. En dan heb je nog Benjamin. Nou ja, dat was niet een zoon van Jozef, zelfs geen kleinzoon, maar het was zijn enige echte 100%ige broer. Namelijk uit dezelfde vader en moeder. Kortom, alles wat van Rachel afstamde is hiermee genoemd. En al die anderen niet. Zodat de psalm toch op een of andere wijze een iets beperktere betekenis meekrijgt dan dat die van toepassing zijn op heel Israël. Maar als u er onderuit wilt, oké, dan heb ik er ook één voor u. Dan willen wij er onderuit. Dan beginnen we dus bij Jozef. En onder Jozef heb je Manasse en Efraïm. Die laten we dan even buiten beschouwing. Want samen zijn dat weer Jozef. Is dat weer Jozef, hè? Dat weet u, hè? Jozef had twee zonen. Oké. En Benjamin, nou ja, die is met zo'n stammetje sowieso te verwaarlozen. Die hoort daar nou eenmaal bij, hè? Bij Jozef. Je weet toch hoe met Jozef was? Die vroeg elke keer aan zijn broers, waar is Benjamin? Waar is Benjamin? Ga maar weer weg, kom maar terug. Benjamin meebrengen. Dat weet u toch, hè? Die Benjamin moest erbij. Maar goed, dat even terzijde. Kijk, je kunt er onderuit. Je kunt zeggen, maar of je daar blij mee bent, weet ik niet. Ik ken er die daar niet blij mee zijn, maar wil ik nu gaan zeggen. Maar je kan er onder, je moet of zeggen, het gaat maar over wat van Rachel afstamt, dat is een deel van Israël. In ieder geval aan de kant van Jozef. En als je wil dat het toch over heel Israël gaat, mijn zegen hebt u. Maar dan moet je, dat kan alleen als je eerst erkent dat Jozef het eerst geboorterecht draagt onder de stammen van Israël. Zodat onder de naam Jozef als eerstgeborene inderdaad kan verstaan worden en mag verstaan worden, heel Israël. Want onder de naam Simeon mag dat niet. En onder de naam Zebulon ook niet. En zelfs onder de naam Ruben eigenlijk niet. Nou, eigenlijk niet, naar Bijbelse maatstaven niet. Hij was wel de oudste zoon. Hij heeft het recht om als eerste genoemd te worden in het geslachtsregister. Dat staat allemaal in de Bijbel. Maar eerstgeboorte recht als zodanig. Officiële titel, zal ik maar zeggen. Berust bij Jozef. En als alle stammen allemaal een verkeerde kant op gaan en je moet officieel, je moet van de notaris of van de rechter, weet je veel, of van de inspecteur van de belastingen, moet je bij Israël wezen? Welke stam bezoek je dan? Je moet een geldige handtekening halen, zal ik maar zeggen. Van wie ga je die halen? Van Jozef. En als je dan moet kiezen tussen Efraïm en Manasse, bij Efraïm. Want dat is wat eerst geboorterecht onder andere inhoudt. Het houdt nog veel meer in, maar het is dan altijd terug te brengen tot dit beginsel. De eerstgeborene vertegenwoordigt allen van wie hij de eerstgeborene is. En dus Efraïm vertegenwoordigt Israël. Dat is waar. En zo kun je dus onder die uitspraken uit Psalm 80 alsnog verstaan heel Israël. Maar daarmee is dan niet verklaard waarom Efraïm en Manasse dan nog weer apart genoemd worden. En daar is zeker niet mee verklaard waarom Benjamin ook apart genoemd wordt. En als je vraagt waarom is dat, dan zeg ik nou omdat toch de psalm beperkt wordt tot een deel van Israël. En wel dat deel dat inderdaad recht heeft op de naam, de titel. Dat wil zeggen dat deel waarbinnen de eerstgeborene zich bevindt. Dan begrijp je me goed. Koningschap is een kwestie van eerstgeboorterecht, dat is waar. Maar de stam van Juda is niet de eerstgeboren in Israël, hoewel koningschap aan Juda gegeven werd. Daar is trouwens überhaupt niks moeilijks aan. Het koninkrijk der Nederlanden is voortgekomen uit de Staten van Holland. Niettemin hebben wij een Fries koningshuis. Want dat Hollandse huis dat stierf uit door noodlottige omstandigheden. Maar dat doet er nou niet toe. Maar toen moesten ze kijken wie de erfgenaam was. Toen kwamen ze in de andere tak van de familie terecht. In Leeuwarden. Dus toen hebben ze een prins uit de prinsentuin gehaald daar. En naar de prinsenhof gebracht. Hé? Nou ja, die ga ik niet uit. Dat is geschiedenis. Hebben we allemaal geleerd op school. En voor degenen die iets negatiever zijn. Wij zijn Nederlanders. Maar ons koningshuis is Duits. We hebben er redelijk vrede mee. Als je het in Engeland zegt, kan ook. Je kan zeggen, het zijn allemaal Britten, maar het Britse koningshuis is Duits. Familie van Battenburg is dat, hè? Dat weet u toch of niet? Battenburg. Ja, Mountbatten. Ze hebben de naam verengelst eerst en toen hebben ze maar een andere naam genomen om van die Duitse erfenis af te geraken. Maar het is zo, en daarvoor had je het huis van Hannover in Brittannië. Dus, maar het waren Duitsers. Het was wel familie, maar dat zijn we allemaal. We stammen allemaal van Adam af. Ik bedoel, nou, duidelijk goed. Nou, in Israël is het veel eenvoudiger. De naam gaat mee met de stam van Efraïm. Dat is dus ook inderdaad het geval bij de splitsing van het Rijk in 1 Koningen 11 en 12. Met grote nadruk. Israël, dat is de naam die meegaat met Jerobeam. En dus de 10 stammen van Israël. En daarnaast had je nog Juda. Ja, en dat was het huis van David. Was het hoofd van de stam van Juda. Maar de naam Israël ging niet met Juda mee. Al was het dan het koningshuis van David enzovoort. Waaruit ook de Messias zou voortkomen. Het heette Juda. Niet Israël, want de naam Israël. Daar heeft de eerstgeborene recht op. Je kan het ook andersom zeggen. Degene met de eerstgeboorterecht heeft de plicht om die naam te voeren. Hij is de erfgename vertegenwoordiger van de titel. De titel. Israël. Beslot, het heette Jacob. Israël is een titel die gegeven wordt. En die wordt vererfd via de eerstgeborene. En dus ging het volk Israël in de Assyrische ballingschap en daar verdween de naam Israël op een of andere wijze. En als de titel dan vakant is, is er altijd wel iemand anders die ermee aan de haal gaat. Dat is altijd zo geweest. Maar we volgen even nou die Bijbelse gedachtegang. Het is niet voor niks dat Psalm 80 spreekt over wat eigenlijk het nieuwe verbond is. Over bekering, het aanroepen van de herder Israëls. Maar hij wordt aangeroepen niet over Juda, maar over Jozef. Over Efraïm en Manasse. En oh ja, Benjamin ook. En als u mij vraagt, de psalm is van toepassing op onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid van Juda is weggenomen en inderdaad gegeven is aan Efraïm, om de naam Israël nu te vermijden, waaruit de gemeente ontstaan is. Jawel. En dan hebben we het verhaal van de Krim er ook weer bij, want daar kom je langs als je de noordelijke route volgt vanuit de Assyrische ballingschap naar Noordwest-Europa. Is die route aantoonbaar? Is dat bewijsbaar? Ja, dat is heel goed bewijsbaar. Zijn er boeken over geschreven? Ja, zelfs dat. Zijn er inscripties, stenen, vondsten? Ja, allemaal. Dus ik heb daar verder niet de minste problemen mee eigenlijk. Problemen is alleen als ik het vertel, denken sommige mensen dat ze voor dom versleten worden omdat ze het nooit geleerd hebben. Ja, dat kan ik niet helpen natuurlijk. Hè. Maar daarvoor zijn we hier bij elkaar toch, om eens wat te leren, of niet dan? En nu we het daar toch over hebben, maar dat heeft met de psalm niet zoveel van doen. Nu misschien moet ik u dan toch maar ook de andere schriftplaatsen geven waar gesproken wordt van planten in verband met Israël. Moet ik even nadenken hoor. Nou, Jeremia 1, maar eerst maar eens even dan. Dat is een hele moeilijke, ik heb u gewaarschuwd. Dat is de roeping van Jeremia, dat is vaak zo aan het begin van die grote profeten. Hè? Net als bij Jesaja en zo. En de Heer zegt tot Jeremia, vers 7, ik ben jong, zeg niet tot mij, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. De man moet ook nog een hele lange carrière doorwandelen. Zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Of de mensen het leuk vinden of niet. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. Daar kon hij wel mee leven, denk ik, Jeremia. Hè? En de Heer stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zei tot mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Vers 10, en nu komt hij hoor. Zie, en dan wordt hij aangesteld. Hè? Ik stel u, te deze dagen. Ja, wij dachten niet dat het een dag eerder was of een dag later. Dus waarom staat er, ik stel u te deze dagen? Nee, omdat dit is hetzelfde als Psalm 2, weet u nog? Heden heb ik u gegenereerd. Dat is een officiële verklaring, daar hoort een datum bij. Zoals in elke akte, heden, de zoveelste van de zoveelste, wat het maar was, enzovoorts. Zo, dat is een officiële handeling. Hier wordt officieel, alsof het een notariële akte is, wordt Jeremia gesteld, zie, ik stel u te deze dagen. Nu komt hij. Over de volken en over de koninkrijken. Meteen stoppen. Meteen stoppen. Volken en koninkrijken. U hebt de inleiding niet gelezen van het boek Jeremia. Hè? U weet wel, het vak heet Inleiding tot de Bijbel. Dat wordt onderwezen aan sommige bijbelscholen. Sommige ook al helemaal niet meer. Dat is zo'n dun boekje met maximaal één bladzijde waarin het hele Bijbelboek wordt samengevat. Van de Ebi. Weet je wel? Ik weet het niet meer. Vergeten? Nou goed. Jawel? Ebi. Ja, zo'n boekje. En de helft van die bladzijde gaat er nog over of het boek wel geschreven is door in dit geval Jeremia, zo ja en waarom niet. Maar goed, daar gaat het dan over. Hè? En wat lees ik daar dan in? Nou ja, dan lees je in dat Jeremia leefde in de dagen van koning die en koning die en koning die. Van zo lang tot van zo laat tot zo laat, of welke jaartallen er maar bij waren. Kortom, Jeremia maakte mee het begin van de Babylonische ballingschap. De veroveringen van Jeruzalem, de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem en daarmee van heel het koninkrijk Juda, einde van het verhaal. Hij kende de laatste koning van dat rijk, Zedekia. En sindsdien is er nooit meer iemand uit het huis van David geweest die een koninkrijk had. Althans niet op die troon, uit die lijn, maar in ieder geval voor zover. Laat ik maar zeggen, goed. Toch, Zedekia was de laatste koning. De hele volk ging in ballingschap. Daarna kwamen ze er weer uit terug. Juda hebben we het over, het tweestammenrijk. Daar kwamen ze er weer uit terug. En ze hadden wel een erfgenaam van de troon. Zoals dat was Sealtiel, dan wel Salatiel. En dan Zerubabel. En dat rijd je verder. En die erfgenamen, dan kom je vanzelf bij de timmerman van Nazareth. Onder de naam Jozef. Wat toch eigenaardig is voor iemand uit Juda. Want waarom draagt hij de naam die thuis hoort bij de eerstgeborene? Maar goed. Zullen we het nou niet over hebben. En dan kom je bij Jezus. van Nazareth als de erfgenaam van die troon, maar tot op heden zit hij nog steeds niet op de troon van zijn vader David, want pas in zijn wederkomst zal de zoon des mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. Matthäus 25 moet maar even volstaan. Die heb je tot zover. Nou, Jeremia maakt het eind mee van de Joodse staat en that's it. Daarna verdwijnt hij van het toneel, van de bladzijde van de Bijbel. En dan lezen we weer. Want dat is de hele geschiedenis van Jeremia. In die tijd predikte hij, profeteerde hij in Jeruzalem, dan wel de naaste omgeving van Jeruzalem, maar zo groot is het niet, want van Juda bleef langzamerhand niks over, hè? Jeruzalem. Maar er staat, ik stel u ten deze dagen over de volken en over de koninkrijken. Niet volk en koninkrijk, wat trouwens ook al erg breed zou geweest zijn, maar nog veel breder. Over de volken en koninkrijken. Om uit te rukken. Impliciet was er dus iets gepland, hè? En het geplante wordt uitgerukt. We weten ook waar het op slaat. Op de Joodse staat, uiteraard. De verwoesting van Jeruzalem, de wegvoering van het volk naar Babel. Om uit te rukken, af te breken, zo kun je het ook zeggen. Te verderven, zo kun je het ook zeggen, want Jeruzalem werd op gruwelijke wijze verwoest. En te verstoren, juist, dat is vier keer hetzelfde. Je herkent de dagen van de Babylonische ballingschap. Want die viervoudige synonymia, die kom je tegen ook in Daniel, Nehemia, enzovoort. Jij kent de tijd. Maar goed, vier keer staat er afbreken. Uitrukken, afbreken, verderven en verstoren. En dan, om te bouwen en te planten. En nu is de vraag, juist. Nou, wat weet u, wat de vraag is, is toch duidelijk, of niet? We zijn niet gewend het langzaam te lezen, zulke schriftplaten. Maar de vraag is, wat heeft hij nou eigenlijk gebouwd, Jeremia? En wat heeft hij eigenlijk geplant? Antwoord, dat weten we niet. Maar er staat wel in de Bijbel dat hij dat zou doen. En wat heeft hij dan geplant? Let op dat er staat dat hij dat zou doen, hè? Ik stel u te deze dagen over de volken om uit te rukken, af te breken, te verderven en te verstoren. Ook om te bouwen en te planten. Dat ook staat er niet tussen, staat er meteen aan elkaar vast. Hè? Wat heeft hij dan geplant? Weten we niet. Dus dan gaan we gewoon naar het volgende vers waarover planten gesproken wordt. Jeremia 18. En ik had u gewaarschuwd, dus vooruit. Dit hoofdstuk is, althans het eerste deel ervan, is redelijk bekend. Maar wij raken daar gewoonlijk verzeild vanuit de Romeinen, hoofdstuk 9. En dan zeggen we, oh ja, dat komt uit Jeremia 18. En dan lezen we dat even, dan gaan we weer terug naar Romeinen, gaan we daar weer verder. Haal het er even uit, pas het in die context. En dat is niet verkeerd, want dat doet Paulus ook. Maar als je gewoon binnen het oud-testamentische context blijft, want ja, er staat hij zou wat planten. Wat ga je dan doen? Je gaat niet het hele boek doorlezen, want dat kost te veel tijd. Die hebben wij niet tegenwoordig in het jachtige bestaan niet waar. Dus we nemen de computer, dan wel de concordantie, zoeken het woord planten op en kijken waar het nog meer voorkomt in het boek Jeremia. Nou, dan kom je dus hier in Jeremia 18. En wat lees je dan? Vanaf vers 1 dan maar. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere zeggende: maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Want er horen beelden bij en lichtbeelden waren nog niet uitgevonden, dus de man moest nou letterlijk naar de pottenbakker toe, hè? In het huis van de pottenbakker. En daar zou je de tekst bij krijgen, ondertiteling zeg maar. Hè? Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker. En ziet, hij maakte een werk op de schijven, dat zijn harde schijven. Twee, de een is voor met de voet om het aan te drijven en via een as draait dan de tafel rond, hè? Bij de pottenbakker, dat weet u toch, hè? Goed. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem. Nou ja, dat was het was leem, maar het werd teruggebracht tot wat het was. als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan, of gewoon, en hij maakte daarvan weder een ander vat. Gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Hij kon doen wat hij wilde met dat leem, de pottenbakker. Hij was bezig een vat te maken, drukte het gewoon al draaiend weer in elkaar en begon overnieuw met een ander vat. Dat heb je toch, hè? Van dezelfde klomp leem heet dat in Romeinen 9. En in Romeinen 9 wordt dan uitgelegd feitelijk dat het eerste vat is een vat ter onere en het slaat in ieder geval op het Joodse volk. En daar komt een oordeel over door de hand van de pottenbakker en daarna maak je uit dezelfde klomp leem alsnog een vat en dat is een vat ter ere en dat is dan de gemeente, toch? Ja, dat is zo. Alleen, de grootste moeilijkheid daarin is dat het gaat om dezelfde klomp leem. Want wat is dat leem? Leem is de grondstof waarmee het vat, waaruit het vat gemaakt wordt. Leem is uit de aarde, aards enzovoort, het is de oorsprong der dingen, maar als het over Israël gaat, dan lijkt het er toch op dat de gemeente gebouwd wordt uit Israël, uit hetzelfde waaruit de Joden gebouwd waren, zal ik maar zeggen. En als u zegt, dat mag je niet concluderen, dat vind ik te ver gaan, dan zeg ik, oké, dan gaan we gewoon weer verder hier in Jeremia 18. Ja. Ik noem dat losse eindjes. En ik demonstreer het graag. Maar je bent een eindje verder en je komt vanzelf dat losse eind tegen, hoor. En dan moet je het lef hebben om het te pakken. Goed, dan gaat hij weer. Toen maakte hij daarvan een ander vat, vers 4, gelijk als het recht was in de ogen des potterbakkers. Of heeft de potterbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter oneer en het andere ter eer. Dat is wat er staat. Hè? De plaatje hebben we gezien en nou komt de toelichting. Dat is een andere dan die van Paulus. Min of meer. Of toch niet? Toen geschiedde de zere woord zeggende, zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls. Dus dat leem is wel degelijk Israël. En de pottenbakker is een beeld van de Heer zelf. Ook als schepper trouwens, hè. Ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Voor mij had het er niet bij hoeven staan, want het was duidelijk, maar zo, het staat erbij, zodat je het niet kunt missen. En als de tweede vat een beeld is van de gemeente, volgens Paulus is dat zo, heeft de gemeente dus een Israëlitische achtergrond. Oorsprong, op een of andere wijze. Gevormd daarna door de hand Gods, uiteraard. En nu verder. En dan wijs ik er meteen op dat vers 7 begint met in een ogenblik zal ik spreken over enzovoorts. En dat vers 9 ook begint met ook zal ik in een ogenblik spreken over enzovoorts. Zodat je die twee schriftgedeelten eigenlijk naast elkaar moet zetten. Dat zijn parallellen, hè. Langzamerhand zijn we in de psalmen daar toch aan gewend, lijkt mij. Aan die parallelisme. En u weet wat ik dan zeg. Je zet ze onder elkaar en je telt ze op enzovoorts. Dit is iets moeilijker, want het zijn twee vergelijkingen met twee onbekenden. Ik weet ook niet wat dat is, joh, maar dat heb ik laatst gehoord. Nou goed, daar gaat hij, hè. In een ogenblik, dat wil zeggen op zekere moment, in een punt destijds, op zeker, een zeker ogenblik, zal ik spreken, maar als God spreekt, gebeurt er meteen een heleboel. Dat weet u, hè. Dat is het woord van God. Schepper spreekt. Zal ik spreken over een volk, namelijk of en over een koninkrijk. En die uitdrukking die lazen we net in hoofdstuk 1, maar toen in het meervoud. Volken en koninkrijken uitdrukken, maar ook planten. Zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen? Dat rijmt toch verdacht veel op wat we zojuist lazen in hoofdstuk 1. Uit te rukken, af te breken, te verderven en te verstoren. Zijn er nog meer synoniemen voor? Ja, we hebben er hier nog een paar in hoofdstuk 18. Uitrukken, afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, Zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Kortom, het gaat hier over een koninkrijk dat geplant is. Zo komen we er eigenlijk op. Maar het kan ook eventueel weer uitgerukt, staat er. Uitgerukt worden. Vernietigd worden. Tot zover is het niet moeilijk. Want tot zover volgen we de lijn ook van Romeinen 9. Het gaat over het Joodse volk, het gaat over Juda. Het zou uitgerukt worden. Wij weten dan ook dat dat gebeurd is in de dagen van de apostelen, van de Heer Jezus. Oordeel over de Joodse staat. En als het alsnog tot bekering komt, als van zijn boosheid bekeert, dan zal de Heer berouw hebben over het kwaad dat hij over hen gebracht heeft. En dat is in de toekomst, in zijn wederkomst. Het probleem is echter dat het uitdrukken wat hierover gaat natuurlijk toch heus primair is. Die uitdrukking niet in de dagen van de Romeinen, maar in de dagen van de Babyloniërs. 600 jaar eerder. Dat zou dan toch de eerste toepassing moeten zijn. En dan nog een keer. Ik zei al, het staat na elkaar. Je kan het niet gelijktijdig zeggen. Maar je zou het naast elkaar moeten lezen. Want er staat ook, zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Ja, nou, ik zal er niet te diep op ingaan nu, daar ben ik veel te ver van huis. Maar als u mij vraagt, gaat het gewoon over hetzelfde ogenblik. Nou ja, dat staat in Hosea. Dan heet het terzelfde plaats. Zal zijn in de plaats waar tot hem gezegd werd, gij zijt Lo-Ami, zal tot hem gezegd worden, gij zijt Ami. Om het enigszins te vereenvoudigen. Maar die plaats is de plaats in de tijd en niet de locatie. Het is niet geografisch. Bovendien, die plaats kennen we niet. Waar het dan zou moeten gebeurd zijn. Het gaat om dezelfde tijd. En ook daar geeft Paulus commentaar op in datzelfde Romeinen 9 vervolgens. Hij brengt die beide schriftgedeelten net zo goed bij elkaar. Deze uit Jeremia en die andere uit Hosea. Maar ja, daar komen we het woord planten niet tegen, dus daar heb ik het nou niet over. Hè? Maar mijn punt is dit. Ik kan het net even zeggen, in twee zinnen heb je wat om over te praten in de pauze. Wat er staat is dit, dat in het ogenblik waarin Juda, Jeruzalem, Juda, de twee stammen, het koninkrijk, wordt uitgerukt, wordt afgebroken en verdaan, dat op hetzelfde ogenblik, in dezelfde tijd, minstens binnen dezelfde generatie, en als u het mij vraagt, via dezelfde Jeremia, want dat staat in Jeremia 1, dezezelfde Jeremia een ander koninkrijk bouwt en plant. Alleen, je leest in het boek Jeremia niet meer dat hij het doet. En als het uit dezelfde klomp leen gaat, en dat is Israël, en het is niet Juda, want dat wordt vernietigd, wordt veroordeeld. Hoe heet dat vat dan dat in tweede instantie gebouwd wordt, nadat het eerste vat vernietigd is? I rest my case. Dat heet dus Israël. Of als het nauwkeuriger moet, het heet Efraïm, het heet Jozef. Het heet de 10 stammen van Israël. En dat gebeurd is. Nou ja, het boek Jeremia geeft er nog net enige aanwijzing toe. Want Jeremia gaat de kant van de 10 stammen op. Nou ja, hij gaat eerst naar Egypte. En daar raken wij het spoor in de Bijbel bijster. Daar houdt het prompt op. Maar het spoor gaat wel degelijk verder. Want de goede man komt uiteindelijk terecht in Ierland, alwaar hij verschijnt met de dochter van koning Zedekia, een van de twee, de laatste overgeblevene. De andere was hij onderweg al kwijtgeraakt, had hij namelijk uitgehuwelijkd. En de laatste komt hij aan in Ierland, en dat die gebeurtenis wordt geacht het allereerste begin te zijn van van de Ierse monarchie, het koningshuis daar. Ja.
Vers 10 dan.
Hij heette niet Jeremia, hij heette Odlamfola. Maar dat betekent zoveel als de profeet, de man met verborgene dingen. Maar hij had wel zijn schrijver bij zich. Die heette Baruch en die heet volgens de Ieren ook Baruch. Enzovoort. Ik bedoel, er zijn aanknopingspunten genoeg. Meer wil ik daar liever niet over zeggen. En in de oude Noord-Ierse traditie wordt Jeremia dan ook inderdaad geëerd als de grondlegger van de Ierse monarchie. Die daarna vertakking had, een uitvloeiing had naar Schotland. En van Schotland alsnog naar Engeland, naar Londen, om zo te zeggen. En langs die route verplaatste zich dan dus ook de zogeheten Coronation Stone. Maar het Bijbelse verhaal is dus, als u mij vraagt, en heus, daar zijn nog talloze andere argumenten voor, uit de schrift bedoel ik. Als u mij vraagt, ging het zo dat terwijl het koninkrijk aan Juda, van Juda werd afgenomen, om zo te zeggen, de monarchie, werd die overgeplaatst naar het andere deel van Israël, waarvan de voorlopers inmiddels al lang in Noordwest-Europa waren. Dat is het verhaal. Staat het nog ergens anders? Ja, het staat. Wat dacht u van Ezechiël? In Ezechiël vind je ook zo'n verhaal, daar gaat het. Geloof niet dat het woord planten ervoor komt. Maar dat is in Ezechiël hoofdstuk 21. Nee, niet 21. Het is daarvoor. Even kijken. Het is nog verder terug. In Ezechiël 17 is dat. Waar het eerst gaat over een wijnstok, maar ook over een ceder. En er komen enige gelijkenissen achter elkaar aan. Ik ga het met opzet niet lezen, bovendien we moeten dringend pauzeren en terug naar de psalm. Maar je vindt daar gelijkenissen. Eerst een paar om je ermee vertrouwd te maken. Dan komt de gelijkenis met verklaring, staat bij wat het betekent. Enzovoorts. En aan het eind van het hoofdstuk komt een gelijkenis en er komt geen verklaring bij. Maar als je die eerste gevolgd hebt, dan mag die laatste geen probleem zijn. En in de laatste gelijkenis van Ezechiël 17 staat, ik zal van de opperste, vers 22, ik zal van de opperste tak van de hoge ceder, de ceder staat voor koningschap, de ceder van de Libanon staat voor koningschap, kun je nazoeken in de Bijbel, want bij gelegenheid staat het erbij. Zal van de opperste tak, de laatste, de hoogste tak, van de hoge ceder nemen. Dat ik zetten zal van het opperste zijn er jonge takjes. Wat je niet kunt zien is dat het om vrouwelijke takjes gaat. Maar er staat in het Hebreeuws, kun je dat zien. Vrouwtjes. Het gaat om prinsessen, de dochters van Zedekia. Met wie Jeremia verdwijnt richting Egypte. Dat kun je in Jeremia lezen. Met zijn koningsdochters, hè? Jazeker. Dat ik zijn de jonge takjes zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Want een berg is een beeld van koninkrijk. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. Toch planten dus, hè? En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder, een heerlijk koninkrijk. En een heerlijke monarchie, dus koningshuis worden. Dat onder hem wonen zal. Alle gevogelten van allerlei vleugelen in de schaduw zijn de takken zullen zij wonen. Bekend Bijbels beeld trouwens. Zo zullen alle bomen des velds weten en alle andere koninkrijken der aarde dus, dat ik de Heer, de hoge boom, vernederd heb. Dat was die van Juda in Jeruzalem. En de nederige boom verheven heb. Dat was die lage boom onder de 10 stammen in Tara, in Ierland. De groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt. Want het verhaal is, broeders en zusters, dan heb je wat te doen. Het koningschap beloofd was aan Juda. Die kreeg een tweeling. Twee zonen die het dus niet eens konden worden over de volgorde. U gaat vooruit. Er stak eens een handje uit. Genesis 38. Er stak eens een handje uit. En er kwam een rood koordje om. En dit is de eerstgeborene. Maar het handje ging weer terug. Toen werd Peres geboren. En daarna kwam alsnog Zera, zodat wij nog steeds zitten met de vraag... maar wie is nou de eerstgeborene van die twee? Gaat hij, hè? Dat handje was van Zera. Als je het verkeerd uitspreekt of anders uitspreekt, wordt het Tara. Maar dat is de hoofdstad van het oude Ierland... waar Olang Fodla met die prinses uit Zedekia aankwam... maar goed, Tara. En de andere heet Peres. En het koningshuis van Juda, dat wil zeggen van David, is uit Peres. Fares, Peres. Maar Zara, bijgenaamd Tara, vertrok van het Bijbelse toneel... en vertrok naar het westen met een verzameling volks... als onder de naam Hebreeërs, maar dat wordt al gauw Iberiërs. En daarna wordt het Iberniërs. En dan zijn het Ieren. Dat is al gebeurd zo ongeveer in de dagen van de uittocht uit Egypte. Vermoedelijk zelfs nog ervoor. De Iberiërs hebben zich gevestigd in Ierland en daarna nog verder naar het noorden trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Daar is inderdaad, heeft de stam gewoond... En het koningshuis daarvan was uit Tera. Zeg het goed, Zera. Ik moet zeggen uit Zera, Tara. Het is altijd moeilijk, die T wordt een S en er wordt een Z. En dan weer een Duitse Z, dan heb je toch weer een T. Tera, Zera, Zara. Dat is het koningshuis van Zara. Later ontstond in Jeruzalem het koningshuis eveneens uit David... maar uit de andere tak, uit de andere van de tweeling, uit Peres... Dat is David. Maar het koningshuis van David hield op een koninkrijk te hebben en koninklijk te zijn. Ze waren wel erfgenamen. En die lijst van erfgenamen loopt tot op de Heer Jezus. Maar er was geen koninkrijk meer. Toch had de Heer beloofd dat er altijd iemand uit het zaad van David op de troon zou zitten als koning over Israël. Niet over Juda, dat zei hij niet, over Israël. En wat er gebeurd is, is dit. Die dochteren van Zedekia zijn meegenomen naar het westen. De ene is achtergebleven in Iberia, dat is Spanje. En is dan getrouwd met de plaatselijke opperhoofd. Oudst, hoe zeg je zoiets dan? Stichting van een koningshuis in Spanje. En de andere is in Ierland terechtgekomen, is daar getrouwd met daar plaatselijke opperhoofd. En die was uit Zera, maar zij was uit Peres. En dus kreeg je Zera en Peres, die twee, die zijn één geworden. En dat koningshuis bestaat tot in onze dagen. En zelfs het Nederlandse koningshuis stamt daar vanaf. Alle Europese vorstenhuizen trouwens. Dat is geen uitzondering op. Hebben we dit tot zover enigszins kunnen volgen? Nou weet je ook waarom je in de Bijbel geen antwoord vindt op de vraag... wie van die twee, Peres of Zera, nou eigenlijk het eerst geboorterecht heeft. Ze komen toch bij elkaar. In de loop van de geschiedenis. Hebben jullie? Twee takken komen bij elkaar. Nou ja, vlugger kun je dit niet vertellen. We argumenteren niet. Ik meen dat je in Stadswapen van Ulster, maar misschien ben ik abuis, maar dat doet er ook niet toe. Maar je vindt het embleem van het handje met dat rode koordje eraan, dat vind je daar terug, hè, in de heraldiek. Hè? En de harp trouwens van Ierland, terwijl de harp officieel het wapenschild is van David. En dan heb je ze dus bij elkaar, Zera en Peres, Zera van het handje... En Peres via David met het harpje. Dan krijg je het harpje en het handje, die heb je samen nodig. Anders kun je niet spelen, heel goed. Wij waren even in Ezechiël, de aardigheid van Ezechiël. Dat zeg ik nu ook maar meteen. De aardigheid van Ezechiël is dat wij weliswaar leren altijd dat Ezechiël zich bevond onder de ballingen. Omdat dat in hoofdstuk 1 staat van Ezechiël. Dat is ook zo. Maar als je nagaat waar die plaatsen liggen waar Ezechiël was onder de ballingen, dan zou je toch moeten constateren dat hij niet onder de Joden was van de twee stammen, maar dat hij zich bevond onder de 10 stammen. Ja, Maar dan heb je een atlas bij nodig, moet je die plaatsen opzoeken. Waar is dat dan, waar hij is? En dat was niet in Babel, dat was in Medië. Syrië, Medië, in het noorden. En dat ligt dan toch altijd nog een enige honderden kilometers van het gebied van Babel af, waarheen de twee stammen werden weggevoerd. Hij bevond zich onder de tien, onder de ballingen. En het is geen wonder dat hij daar het een en ander over te zeggen heeft. En ook inderdaad melding maakt van de ondergang van Juda in zijn dagen. Maar hij was onder de tien stammen in Assyrische ballingschap. En nog even voor de goede orde. Ik zei, er is sprake van een koningshuis uit Zera en dat is in Ierland. Daar waren Israëlieten, de oorspronkelijke bewoners van Ierland waren trouwens van de stam van Dan. Zo heette ze ook gewoon de Tuatha de Danann. Zo schrijf je dat ook ongeveer, zoals ik het nu zeg. Was slordig. De Tuatha de Danann, dat betekent gewoon de stam van Dan. Zo heette ze ook. Maar ze hadden iemand uit Juda, uit Zera, tot koning. Maar die lui, die zijn nooit in Canaan geweest. Hun voorvaderen ook niet, behalve dan Abraham, Isaac en Jacob. Het zijn lui die uit Egypte, ik heb het gezegd, maar ik zeg het voor de duidelijkheid nog een keer. Die zijn uit Egypte linksaf gegaan in plaats van rechtsaf. Het zij bij de uittocht uit Egypte zijn niet achter Mozes aangegaan, maar de andere kant op, via de zee. Maar vermoedelijk al eerder in de dagen van de slavernij. Zo van, we blijven hier niet, we laten ons hier niet onderdrukken, wegwezen hier. En ze gingen naar het westen. En in de geschiedenis noemt men dat de Iberiërs. Maar als je Iberiërs opschrijft met Hebreeuwse letters, staat er gewoon Hebreeën. Zo heette die lui, de Hebreeën. Iberiërs, Iberniërs, een N komt er. Dat is die letter die er af en toe tussen komt en dan weer ook weer verdwijnt. Dat doet weinig ter zake nu. Maar zo is dat gegaan. Terwijl de lui uit de Assyrische ballingschap pas veel later helemaal in het westen aankwamen. Dat was het begin van onze jaartelling. De eerste eeuwen in de dagen van de grote volksverhuizing. Nou ja, net tevoren nog de Kelten en later de Angelen en Saxen in de vierde, vijfde eeuw van onze jaartelling. Bovendien is ooit uitgezocht wanneer dan ongeveer die Olland Fotla, bijgenaamd Jeremia, met die Baruch en die prinsessen in Ierland aankwam. De datum die men ervoor geeft is 584 voor onze jaartelling. 584 voor onze jaartelling. Dat is na te rekenen uit historische gegevens. En de ondergang van Jeruzalem was officieel 587, dan wel 586 voor onze jaartelling. Dus chronologisch klopt het helemaal 100%. Toen was er alsnog een vraag over Jeremia 18. Daar ga ik ook nog even op in dan. Want ik las vers 9 over het bouwen van een koninkrijk. Zoals aangekondigd in hoofdstuk 1, zo worden die toegelicht via deze beelden in Jeremia 18. Vers 9, ook zal ik in een ogenblik, als u mij vraagt dus in hetzelfde ogenblik, dat is bij die pottenbakker, hè, over een volk en over een koninkrijk spreken dat ik het zal bouwen en planten, maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Dat wil zeggen dat het aan de kant van de tien stammen dus ook fout zou gaan na verloop van tijd. Dat wij in de dagen leven waarin dat fout gaat. Want we hebben het hier over die westerse cultuur, toch? Tien stammen van Israël. Ja, dat is zo. En ook dat kun je lezen in Romeinen. Dan is het inmiddels niet meer 9, maar dan is het hoofdstuk 11. Waar trouwens die hele kwestie ook uitgebeeld wordt via bomen, maar op een andere manier. Dat is over takken van de tammeboom die overgezet worden naar de wilde boom. De tamme is Juda, de wilde is Efrim. Net zo. Maar als zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden, staat er. En die leg je dus gewoon naast Jeremia 18 vers 10. Dat gaat over precies hetzelfde. Het uiteindelijke ongeloof in of onder dan wel van de 10 stammen van Israël. En los daarvan, maar ik vertel natuurlijk veel te veel in een paar woorden nu vanavond. Los daarvan, als je Romeinen 11 over die wilde tak op de tamme olijfboom zou denken dat dat de gemeente is, krijg je echt een groot probleem, want er staat dat ze afgesneden zullen worden. En een gemeente wordt niet afgesneden. Een gelovige uit onze dagen kan niet worden afgesneden, uiteraard. Maar als het gaat over de 10 stammen van Israël, waaruit en waarin en waardoor de gemeente gebouwd wordt, ja, dat kan wel worden afgesneden en dat gebeurt ook en u weet ook hoe. En daarmee kom ik vanzelf terug in Psalm 44. Dat gebeurt namelijk door de opname van de gemeente. Het overblijfsel wat er dan nog is, wordt weggenomen. En wat er van die 10 stammen overblijft, is ongelovig en komt net zo goed in de grote verdrukking terecht als alle andere volken. And that's it. En daar zijn wij met z'n allen heen onderweg. Hier in het Westen. Ontketsteling, geen geloof in de Heer meer, op regeringsniveau ook niet meer. En dat betekent automatisch dat dus inderdaad er een eind aan gemaakt zal worden. En dan begint het verhaal dus overnieuw. Maar u begrijpt het, als dan die 10 worden afgesneden, dan is het alsnog weer de beurt aan de 2. En zo kom je terecht in de 70ste week van Daniël, die immers niet bestemd was voor de 10, maar voor de 2. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat is het Joodse volk en de stad Jeruzalem. Een van de eerste fouten die gemaakt worden bij de interpretatie van Daniël 9 vanaf vers 24... is dat men denkt dat het gaat over de wereldgeschiedenis. Of waarover dan ook maar. Of over Israël als zodanig in het algemeen, maar het is niet zo. Het gaat alleen maar over Juda. En meer in het bijzonder dan over Jeruzalem. En dat staat er ook bij. Maar die draad wordt pas weer opgenomen uiteraard als de andere wordt afgesneden. En dat is makkelijk genoeg. Bij de opname van de gemeente wordt die lijn van die 10 stammen weer afgesloten. En dan gaat het verhaal dus alsnog weer terug naar de 2. Want daar wisselt het steeds tussen. In de loop van de geschiedenis. Ook met betrekking tot koningschap, ja. Daar gaat het trouwens over. Ook in Daniël, ook in verband met de 70ste week. En bovendien Jeruzalem is de stad van de grote koning. Dus daar gaat het over. Maar de troon blijft in Juda. Maar niettemin wordt die van Jeruzalem weggenomen. En wordt gezegd, hier in West-Europa, daar komt het in de praktijk op neer. En dat huis stamt dan af, zowel van Zera als van Peres. Dat wil zeggen langs de mannelijke lijn van Zera en langs die vrouwelijke lijn des koningsdochters uit Jeremia, de laatste hoofdstukken, wel degelijk toch van David. Alleen er meldt zich in de toekomst alsnog de man, iemand van de mannelijke afstamming van David, en dat is de Heer Jezus, die dus hogere rechten heeft dan Zera, maar ook hogere rechten heeft dan de combinatie van die beide huizen, omdat het huis van David weliswaar vertegenwoordigd is in de westerse, de Europese vorstenhuizen, maar dat is een erfrecht via de vrouwelijke lijn. Maar er blijkt alsnog een man te zijn en dat is Christus zelf. Ik zal u er nog een lezen, want ik ben nou toch bezig en die psalm krijg ik niet klaar meer. Nou ja, ik zal u er nog een lezen. Wij waren in Ezechiël, waar waren we in Ezechiël 17. Dan lees ik u nog Ezechiël 21. Ezechiël 21. En nog een keer, bij Ezechiël ben je onder de ballingen van de 10 stammen. Een jaartje of 100, dan wel 125 of zoiets. Nadat die Assyrische ballingschap een aanvang nam. Overigens, in de eerste eeuw van onze jaartelling, was daar de bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die schreef letterlijk... Nou ja, letterlijk kan ik hem niet citeren, want hij schreef bovendien in het Grieks. Maar ja. Maar die schreef dat de tienstammen zich bevinden in Assyrische ballingschap, waar ze... Tot in zijn dagen, zegt hij, tot op de huidige dag, bevinden zij zich in Assur, noemde nog op plaatsen. En hij zegt, ze zijn daar uitgegroeid tot een grote menigte. Ze hebben zich daar enorm ontwikkeld. Ik weet niet of je ervan op de hoogte was, maar een deel daarvan was al lang onderweg naar West-Europa. Hè? En we kennen ze in belangrijke mate ook als de Skieten, die in het Nieuwe Testament trouwens ook genoemd worden. Als Paulus zegt dat hij een schuldenaar is, niet alleen naar de Joden, maar ook naar de Skieten, om het evangelie te prediken. Wie zijn die Skieten? Het woord zegt het al, dat zijn de zonen van Isaac. Skieten. Dat is hetzelfde als Saxen, maar dat is weer een andere taal. Hm? Hebben ze je niet verteld op school, hè? Nee, maar ja, ze vertellen je zoveel niet. Dat heet waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Maar... Ja, serieus. Ezechiël 21, waar gesproken wordt over Juda, Jeruzalem, en waar aangekondigd wordt de Babylonische ballingschap van Juda. En het wordt verteld aan de Israëlieten in Assyrische ballingschap. Hè? En dan staat er in vers 25 dan maar. Ezechiël 21, vers 25. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag, dat wil zeggen wiens oordeel, komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Het gaat over Jojachin en uiteindelijk Zedekia, zijn oom, die hem opvolgt nog even. Maar tot die laatste koning uit Juda in Jeruzalem wordt gezegd, alzo zegt de Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Het is twee keer hetzelfde uiteraard, de koninklijke hoed. Doe die hoed weg, doe die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen, maar deze zal dezelfde niet wezen. U ziet dat de vertalers niet helemaal in de gaten hebben waar het over gaat. Maar dat woord, die uitdrukking, deze zal dezelfde niet wezen, kan heel goed betekenen, zal niet meer op dezelfde plaats zijn. En dan wordt vervolgd met, ik zal verhogen die nederig is. Maar dat hebben we zojuist gelezen uit Ezechiël 17, toen het over die sederen ging. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Die hoog is, dat is die goddeloze, onheilige vorst wiens oordeel komen zal uit vers 25. Maar wie is dan diegene die nederig was en die verhoogd zal worden? Nou ja, je kunt je eronder uitkletsen en nou ja, ik zeg het niet zo netjes, maar ik bedoel het ook niet lelijk ook, maar je kunt je eronder uit redeneren en zeggen, nou ja, dat slaat op de Messias, hè, diegene die nederig is, de minste onder de mensen, aan hem zal het koninkrijk gegeven worden, met dank aan Daniel 2 of zoiets. Het slaat op de Messias, maar dan sla je dus een heel eind over, plus dat je met het probleem blijft zitten, wat men gewoonlijk negeert, het probleem namelijk dat de Heer beloofd had dat de scepter van Juda niet zou wijken en bovendien dat er van David altijd een nazaad op de troon over Israël zou zijn. Dus je kan het je niet permitteren om daar een gat te laten vallen. En als het toch een gat is, ja, in Jeruzalem, maar dat betekent dat er ergens anders iemand uit Juda een koninkrijk moet hebben, op zijn minst over een deel van Israël. Wat hier aangehaald wordt, is gewoon het vervolg op Ezechiël 27. Ik zal verhogen die nederig is. Dat wil zeggen, het stamhoofd daar in Ierland, om zo te zeggen. Noord-Ierland was het. Maar goed, het stamhoofd in Ierland wordt inderdaad verheven tot koning. Iogeet heette die. Wat nog een naam trouwens, die me nou ontschiet. Maar langzamerhand komen die namen boven. Maar dat is wat gebeurd is. En het koningshuis in Jeruzalem is vernederd geworden. Dat wil zeggen, was officieel, ja, het waren erfgenamen van een troon, maar die troon was er niet. En dat is die hele opzomming vanaf Salatiel tot en met Jezus van Nazareth eigenlijk. Hè? Maar nou het volgende vers. Daar heb ik nog nooit een andere verklaring voor gehoord dan die ik nu geef. Dat wil zeggen, er wordt wel wat over gezegd, maar... Er staat, ik zal die kroon namelijk, en daarmee dat koningschap, die monarchie, of hoe je dat maar noemt, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Er staat 3 keer omgekeerd. En daarna, ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. Dat laatste is makkelijk, hè? Totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. Al had ik dat dien ingevuld, dat is prima, maar dan wel graag met een hoofdletter, want het gaat uiteraard over de definitieve zoon van David. Dat is de Messias. Maar voor het zover is, en sinds de dagen van Zedekia, de laatste officiële koning van Juda, zou die kroon niet meer dezelfde zijn. Dan wel, zij zal niet zijn, dat is de uitdrukking uit vers 27. Maar er gebeurt wel wat mee. Hij wordt omgekeerd. Traditioneel zegt men gewoon, er staat dat die troon verwoest zal worden, dat er geen koninkrijk zal zijn en 3 keer is scheepsrecht. Dus als het 3 keer staat, dan is het echt helemaal afgelopen. Ja, nee, zo werkt dat. Kortom, een einde aan het koninkrijk. Zedekia was de laatste koning en de eerstvolgende is Jezus van Nazareth, is de Messias. Maar je leest hem dan in strijd met wat elders staat. Schuif je heel wat beloften en uitspraken en herinneringen aan die beloften uit het Oude Testament, tot in Jeremia aan toe trouwens, schuif je gewoon aan de kant dan. En dat kan je niet maken. Daar gaat hij dan, hè. Omgekeerd. Lezen, heb jij een Engelse, King James bij, of niet? Ja. Er staat, dacht ik, turn over. Over. En to turn over, to turn is een keer brengen, dat kan. Dus dat kan zijn ergens een iets krom maken. En als je het tot het uiterste doorvoert, als je wil, maak je ervan, dat is vernietigen. En daarna zoeken we het woord omkeren in de Bijbel op. En inderdaad, Sodom werd ook omgekeerd. Maar kan. Dat kan. Ik weet niet uit mijn hoofd of dat hetzelfde Hebreeuwse woord is. Ik dacht het niet, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar to turn over in gewoon Engels betekent gewoon doorgeven. Ja. Ja, to turn over. Als je iets turnt over, als je iets overturnt, zal ik maar zeggen, dan geef je je beurt aan de volgende. It's your turn. Jouw beurt. And that's it. Dat wil zeggen, de kroon zou 3 keer overgedragen worden. Dan komt er een keer in, dat wil zeggen, hij gaat weer ergens anders naartoe, maar het bevestigt alsnog mijn lezing van deze zal dezelfde niet wezen uit vers 26, want dat betekent, als u mij vraagt, die blijft niet op deze plaats. Gaat naar een andere plaats. Hij hoort thuis in Jeruzalem, sinds David, maar niettemin voor David was er al een troon uit Juda, maar via de andere tak en niet in Israël, dat wil zeggen niet in het land, maar in West-Europa. Maar vraag me weer, hè. Maar er staat, ik zal die kroon 3 keer doorgeven. Of althans 3 keer aan een ander geven. En dat is makkelijk te volgen. Want hij ging van Jeruzalem naar Ierland. Via Jeremia, wat je mag verwachten. Want per slot, dat is wat in Jeremia 1 al wordt aangekondigd. Van Ierland ging hij vervolgens naar Schotland. Nee, de koning van Ierland werd door de Schotten uitgenodigd om hun koning te zijn. Zoek je dat maar eens op in je geschiedenisboeken. En zo ging je naar Schotland toe. Inclusief de steen waarop de koningen gekroond werden. Waarvan de legende gaat waarvan de legende gaat dat die Coronation Stone, punt 1, die kwam mee met Jeremia, die bracht die steen mee. En punt 2, dat is de steen uit Bethel, de steen van Jacob. Of dat letterlijk waar is, dat weet ik niet. Dat is moeilijk na te gaan. Maar overdrachtelijk, ja, dat is dezelfde steen. Ja, overdrachtelijk wel. De steen die rechtop gezet werd en gezalfd. Die uiteindelijk gewoon een type is van Christus, de opgewekte. U weet wel, steen afwentelen, graf open, steen afwentelen, omrollen, zalven. De heer was trouwens ook gezalfd bij die gelegenheid. Dat doet er nou verder niet toe. Maar dat is wat het uiteraard voorstelt. En dat die steen meegenomen wordt onderweg. Ja, ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Ik heb hem trouwens gezien en dat moet het doen zijn met een paar man. Er zitten handsvatten aan, handsvatten. Van die ringen aan. Ja, die Coronation Stone, ja. Die is naar Schotland gegaan en van Schotland weer naar Engeland. Toen op een gegeven moment Jacob, James de Vierde. Nee, het was nog daarvoor trouwens. Nee, het was verder voor zelfs. Maar in ieder geval een koning uit Schotland werd koning van Engeland. En hij nam de steen mee naar Londen en een jaar of wat terug. Ik meen in 1998 of in die buurt is het ding teruggegeven aan de Schotten. Om ze een poosje weer rustig te houden. Want het kost moeite om Schotten rustig te houden, dat weet je. Ze hebben er ooit een keer een Schot voor gezet. Maar de... Hadrianus, keizer Hadrianus. Een muur, dwars over Thailand. Jawel. Maar goed, maar ze hebben ze die steen gegeven en dan zijn ze weer een poosje rustig. Daar in Schotland. Maar dat is 3 keer van richting veranderd. Maar je kan die steen wel teruggeven, maar het koninkrijk ligt toch heus in Londen. En vandaar staat er, daarmee is gebeurd en dan staat er, zij zal niet zijn, impliciet, zij zal niet zijn in Jeruzalem, teruggrijpend op het voorgaande vers. Die troon zal niet in Jeruzalem staan, totdat hij komen die recht heeft en dien ik dat geven zal. En dat slaat uiteraard op de verschijning van de Heer Jezus Christus, die die troon zal opeisen, maar ook inderdaad zal ontvangen. De troon van zijn vader David en daarmee ook de troon van Adam. Dat wil zeggen de troon van de zoon des mensen, waarop Christus zal zitten, heet dat, in heerlijkheid. De troon zijn in heerlijkheid. Dat is de gang van zaken. Dat is wel de geschiedenis. Nou goed, ik probeer het gauw weg te slaan. Want waar waren wij? In Psalm 44 ooit, hè? En in Psalm 80, meen ik. Maar van Psalm 80 begrijpt u misschien langs deze verre omweg toch iets van waarom er staat, o herder Israëls, wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse. Jozef. Dat daar meer onder verstaan moet worden dan deze stammen, dat is zo omdat Efraïm eerst geboorterecht draagt. En dus staat voor de rest van Israël, om zo te zeggen. Maar dat het hier primair gaat om de 10 en uitdrukkelijk niet om Juda, dat lijkt me een duidelijke zaak. En mocht u nou nog, want we hebben het er nou toch over, mocht u nou nog gedacht hebben, de 2 bestaan toch uit Juda en Benjamin, dan moet ik u zeggen dat in de Bijbelse geschiedenis met gemak kan worden aangetoond dat in de eerste plaats heel wat Joden zich bevonden onder de 10 stammen van Israël. En die met de 10 stammen mee zijn weggevoerd. We komen ze tegen in de geschiedenis als de Jutten. Ze hebben hun naam hier en daar achtergelaten in West-Europa. De Jutten, Joden is dat gewoon hoor. Maar de Benjaminieten net zo goed. Want ook Benjaminieten zijn verdwenen in Assyrische ballingschap. Misschien niet meteen met de 10 mee, maar nadat de 10 waren weggevoerd, kwam er weer een inval van de koning van Assur, die zijn legers bracht tot vlak voor Jeruzalem. Er is hele geschiedenis over, staat ook in Jesaja trouwens. Heel gedoe. En van hem staat, van die Assyrische koning, wiens naam hij nou ontschiet, staat dat hij de steden van Juda veroverde. Alleen toen kwam hij bij Jeruzalem en toen ging het verder niet door. Toe, hè? Ja, misschien wel, joh, Wasserbanipal of Tiglat Pileser of gewoon Pul. Voor die mreten, Grols. Weet ik veel, dat kan ik nou zo gewoon niet bovenbrengen, dat doet er ook niet toe. Maar het gaat erom dat toen een deel van het tweestammenrijk al weggevoerd werd in Assyrische ballingschap. En wij vinden Benjamin dus ook uitgebreid terug hier in het Westen. In bepaalde Keltische stammen die naar Benjamin genoemd zijn, of naar een van de 12 zonen van Benjamin. En ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar ik kan die namen niet onthouden, dus ik moet er eigenlijk een papiertje bij hebben. Maar ik weet er een paar uit mijn hoofd. Het hele woord Belg stamt van Bela, Belag met een A-I in Antent, Belg. En Bela was een van de zonen van Benjamin. Een van de zonen van Benjamin heet het. Overigens, het woord Waal is precies hetzelfde, want de W is een B, hè? Dat weet je, hè? Dan zou je BL en dan valt de A-in eraf. Zoals wij tot vandaag de A-in, als je het in het Hebreeuws staat, niet eens lezen. Laat staan uitspreken, we laten hem gewoon weg. Dus of je nou Belg hebt of Bel of Waal, dat is gewoon hetzelfde woord. Hè? Maar een van die broers van Belag heet Naaman. En die kom je nog tegen in Namen, de stad Namen. In België. En nog een andere broer uit het hoofd heette Art met een D. En die kom je tegen in de Keltische stam der Ardeni. En die hebben een naam gegeven aan het gebied dat wij de Ardennen noemen. En naast Beleg heb je nog Berach. En die komen we tegen als de Bourgondiërs. Ook het Benjamin. De Berg, de Burgundy, de Bourgondiërs. Maar ook in Brittannië als de Warings, want dat is heus hetzelfde woord. De Warings. De W is weer de B. En dan komt de R. En dan komt de NG van Bourgondië. Daar is het een G, maar de Warings. Dat is precies dezelfde stam. Alleen, dat is een afsplitsing ervan. Het ene deel is naar het zuiden van Europa getrokken. Ze kwamen uit het oosten via wat wij Duitsland noemen, zal ik maar zeggen. En een deel is afgewenkt, is links afgegaan. En het andere deel is scheep gegaan en is overgestoken naar Brittannië. De Friezen hebben dat trouwens ook gedaan. De Friese stammen van Veres, het zij van Juda, maar waarschijnlijk van Manasse, grotendeels. Want die had ook een zoon, die heette Veres. En die zijn ook links afgegaan, hebben Parijs gesticht. De Veresieten, de Parisi. Parijs. En een ander deel is hier aan de kust blijven hangen, is een beetje rechts afgegaan. En daar hebben wij de Friezen nog aan te wijten. Te danken. En een ander deel is overgestoken, want als je de oude kaarten van Brittannië bekijkt, vind je de Parisi. In de kuststrook in de omgeving van York. En daar kwam Bonifatius vandaan, uit York. Dus dan begrijp je ook waarom hij hier naar de Friezen ging hier in Nederland. Ik bedoel, dat is toch allemaal makkelijk genoeg. Dat is allemaal van dezelfde stam, hè? Alleen een beetje verdeeld over Europa. En ik noem u echt nog maar een paar dingen uit het hoofd. Maar we hebben niet voor niks een lijst van 70 stamvaders van Israël. Namelijk de zonen van de 12 zonen van Jacob, de 70 kleinzonen van Jacob. En een groot deel van die namen, en zelfs van latere generaties nog, kom je tegen als namen van Keltische stammen en families. En dus in plaatsnamen overheen heel Europa. Nou ja, goed. Ik was onderweg terug, hoor. Er was Psalm 80. Psalm 80, en ik moest nu naar Psalm 44, maar ja, daar heb ik geen tijd meer voor vanavond. Dus nou wat hebben we nou gehad? Over dat planten, hè? Vers 3. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hen lieden geplant. Gij hebt de volken geplaagd, hen lieden daarentegen doen voortschieten. Maak er maar van uitschieten, dan is het duidelijker wat het is, hè? Die boom is ontwikkeld geworden. Wat ik nou lekker niet besproken heb. Maar wat in dit kader wel aardig thuis hoort, is dat als de heer, maar die vertel ik gratis, hè? Deze, hè? Dat als de heer in 2 Samuel 7 aan David belooft dat hij altijd iemand uit zijn zaad op de troon zal hebben als koning over Israël. Het heet zelfs de troon des heren. Daarom heet de troon bij ons nog altijd bij de gratie gods. En niet alleen hier trouwens. Maar als de Heer dat vertelt, vertelt de Heer aan David ook dat hij ergens een land gereserveerd heeft voor Israël. En het is in onze Statenvertaling is het wegvertaald naar het verleden, alsof de Heer in het verleden een land had gereserveerd waarin hij hem gebracht heeft. Maar de taalkundigen zijn het er echt allemaal over eens dat dat een misverstand is en dat aan David iets beloofd wordt, iets gezegd wordt met betrekking tot de toekomst. En ik heb heel wat vertalingen gezien inmiddels, ook in het Nederlands, waar het netjes in de toekomende tijd vertaald is, die overeenkomstig. Ik zal u er niet meer lastigvallen, er zijn hele discussies over geweest tussen diverse vertalers, kritiek geweest op vertalers, en dan krijg je taalkundige problemen. En het antwoord is altijd nee, het moet, het, we begrijpen het dan weliswaar niet, maar het staat in de toekomst alsof de Heer zegt, de Heer heeft een land bestemd waarin Israël in vrede zou wonen en waar het niet vernietigd zou kunnen worden door zijn vijanden enzovoorts. 2 Samuel 7, kijk het maar eens na. Dat is voordat Nathan tegen David zegt dat niet hij, maar zijn zonen de tempel zou bouwen en dat iemand uit zijn zaad zou voortkomen die niet alleen de tempel zou bouwen, maar een onwankelbaar koninkrijk zou hebben enzovoorts. Daarvoor staat dat nog. In de Statenvertaling in de verleden tijd, maar zoek u maar eens andere vertalingen op. U zult zien, toekomende tijd. Dat wil zeggen, de Heer had een land bestemd. Nou ja, in het noorden en westen, zei Jesaja, waar Israël zou wonen. Niet zozeer Juda, maar wel Israël. Maar niettemin een deel van Juda ook. En waar inderdaad die troon van David op een of andere wijze, via een dun lijntje, maar niettemin waar die troon van David gevestigd zou zijn. Zijn volstrekt bijbelse zaken. Wij zullen het hierbij laten, want wij hadden beloofd om het niet meer zo laat te maken. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor dat woord dat u ons geschonken hebt en dat u inderdaad aan ons zwart op wit hebt nagelaten. Opdat we in alle rust, in alle nederigheid ook, dat woord zouden onderzoeken en zal dus onderzoeken of deze dingen al zo zijn. We danken u te mogen weten dat geen woord, zelfs geen titel of jota van dit woord verloren zal gaan. Maar in tegendeel dat u zwart op witte beloften gedaan hebt en ons hebt bekendgemaakt. Beloften die inderdaad door u vervuld worden en beloften die uiteindelijk allemaal leiden tot de komst van die ene zoon van David die dat onwankelbare koninkrijk definitief zal openbaren in deze wereld. We danken u ook dat we daarna mogen uitzien, maar ook dat we mogen terugzien naar het verleden en mogen bepaald worden bij uw machtige daden die u soms in het openbaar gedaan hebt, soms ook bedekt en in het verborgene. Maar we danken u dat wij uit die beloften mogen leven en ons mogen realiseren dat u niet laat varen het werk uw handen en dat het ongeloof van het Joodse volk uw geloof, uw trouw aan uw woord niet teniet doet. Daarom danken we u dat we uit dat woord mogen leven en onze verwachting mogen stellen op de betrekkelijk nabije toekomst waarin u alsnog zult voltooien alles wat de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Leid u ons in heel uw waarheid op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.